neem u mee naar Turkije. Nou, niet echt letterlijk natuurlijk, maar ga even mee met mij in het verhaal. Ik ben ooit, toen ik nog heel jong was, lang, lang geleden, ben ik met een ontzettend leuk meisje op vakantie geweest naar Turkije. Dat meisje was een paar dagen daarvoor mijn vrouw geworden. En we gingen op huwelijksreis en dat was echt onwijs leuk. Het was een gezellige vakantie. En het was grappig, het was een beetje de eerste keer dat ik verder ging dan Frankrijk. Of Italië waren we toen misschien ook al geweest, dat weet ik niet. Maar voor mijn doen in ieder geval wat verder weg. En grappig is, dan kom je ook met een hele andere soort cultuur of soort mensen eigenlijk in aanraking. En dat merk je op zich niet zo als je in zo'n resort zit. We hadden op een gegeven moment hadden we zo'n touringbus gepakt, weet je wel. En dan rij je zo langs de kust naar een dorpje verderop. En in dat dorpje, dat was zo'n marktje. En op dat marktje, je weet hoe het gaat, je loopt daar. En iedereen, hey my friend, kom hier my friend. I want to, En dan, je bent iedereen zijn vriend in één keer op zo'n markt. Weet je wel, net getrouwd en veel meer vrienden erbij. Dat was sowieso fantastisch. Ik werd wel in de loop van dat proces, laten we zeggen, een klein beetje achterdochtig. Ik had het idee dat er wat meer achter zit dan alleen pure vriendschap. Maar goed, ik had die ervaring een paar jaar later, had ik die eigenlijk weer toen ik naar Marokko ging. Toen gingen we samen met wat onze beste vrienden zijn, gingen wij 3 weken lang, hebben we een fantastische rondreis, echt de mooiste vakantie van mijn leven geweest, door Marokko gemaakt. We zijn zo Casablanca begonnen, hebben de koningssteden gepakt, Atlasgebergte overgestoken, in de woestijn geslapen, terug naar de kust, gesurfd op de golven. Echt fantastische vakantie. Maar ook daar kwamen we in Marrakesh op een gegeven moment. En Marrakesh, ja, ik weet niet, misschien wel de mooiste stad die ik ooit gezien heb. Aardige mensen, jongen. Zo ontzettend aardig. We sliepen daar in een riad. Dat is een soort bed and breakfast idee, weet je wel. Slaapt eigenlijk bij mensen thuis, een wat groter herenhuis idee. En daar slaap je dan. En die mensen die waren zo onwijs gastvrij. En die zeiden, my friend, you've got to come with us. Come to my brother. En drink some tea. Dus wij hebben dat gedaan. Die vriend van mij en ik, we gingen met die kerel mee naar zijn broer. Ergens in een achteraf straatje in die Medina, in die oude stad. En we dronken daar een heerlijk kopje thee. En we werden ook wel een klein beetje verwacht daar iets te kopen. Laat maar zeggen, iets van kleden of huiden of lampen of zo. Ik weet het niet precies. Weer het idee dat het niet echt puur om die vriendschap ging. Ja, hey, my friend. Dus dat, daar leerden we op zich wel een klein beetje van. En toen was ik een week of 2 geleden, toen was ik voor mijn werk. Ik ben verkoper in de metaalhandel. En wij leveren aan scheeps- en jachtbouwers. Ik dan in ieder geval. En ik was bij een Turkse jongen. Dat is een klant van mij op bezoek. Die maakte vloeren voor in de schepen. Van tranenplaten. Heel interessant verhaal. Als je het leuk vindt tenminste. Maar die kerel, dat is ook een Turkse jongen. Hele aardige kerel. En 28 jaar. Beetje, iets jonger dan ik nog. Maar hele aardige kerel. En die zegt... Ja, je weet toch, je geeft mij toch altijd de beste prijzen, Abi, ja toch, Abi? Yo, wacht even, dit moest ik even vertalen voor mezelf, maar Abi is vriend in hun taal. En toen dacht ik, ja, maar daar trap ik nu niet meer in. Daar trap ik niet meer in. Dus die beste prijzen, die kan hij mooi op zijn buik schrijven. Dat gaan we niet meer doen. Maar goed, toen dacht ik wel van, ja, wat houdt dat dan in, weet je wel? Vriendschap. Wie is nou je vriend? Wie is je vijand? Wie hoort bij je? En wat is vriendschap nou echt? En is voor de een hetzelfde als dat het voor de ander is? En dan ga je eens een beetje zoeken. En dan heeft de dikke Van Dalen, die niet zo dik meer is, want die staat gewoon online tegenwoordig. Die heeft daar een fantastische definitie van. Ik moest er een beetje om lachen. Vriendschap is het bevriend zijn. Ik dacht, ja, wat moet je daar nou weer mee? Daar kan ik helemaal niks mee. Vond ik een beetje... Ja, toch maar verder gezocht. En dan krijg je definities als... Vriendschap is een persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden... en die elkaar vertrouwen. Of het is als je vaak met iemand optrekt... en die persoon ook erg aardig vindt. Gewoon eens een paar definities van hoe er tegen vriendschap... of eigenlijk wat vriendschap is. Maar ervaart iedereen ook vriendschap op die manier? Ervaart iedereen hetzelfde? En de online wereld tegenwoordig, die biedt je zoveel toegangen, laat maar zeggen, ook op een andere manier tot mensen. En dan heb je van die hele forums, weet je wel. Mensen hebben dan een account en die praten daar met elkaar, ontmoeten daar elkaar. En dan zegt iemand bijvoorbeeld, vrienden zijn mensen die er voor je zijn in de tijden dat het niet goed met je gaat. Zij met praktische hulp, zij met je geestelijk te ondersteunen. Of iemand anders die schreef, iemand die blij voor me is wanneer het goed met me gaat, maar het tegelijkertijd voor me is wanneer het allemaal een stuk beter zou kunnen. Die mijn keuzes respecteert, maar het tegelijkertijd aangeeft wanneer diegene denkt dat ik toch ergens de mist in ga. En die blij is me te spreken en met me af te spreken en daar ook initiatief toe neemt, maar het tegelijkertijd begrijpt wanneer we elkaar even niet kunnen zien. Dus het is eigenlijk best makkelijk om vrienden te zijn. Er worden niet veel eisen aangesteld verder. En deze vond ik, dat vind ik dan ook wel een leuke, wil ik toch even delen met jullie. Toon Hermans, echt een fantastische poëet. Een van de, die schrijft geweldige gedichten. Die heeft een gedicht geschreven over vriendschap. En dus later heeft Gerard Joling daar ook een lied over gezongen. Of die heeft dat vertolkt in ieder geval in een lied. En het gedicht gaat, je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bid of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Fantastisch. De gemene deler in dit verhaal lijkt toch eigenlijk wel dat een vriend iemand is waar je relatie mee hebt. Die je bijstaat in goede tijden, in slechte tijden. Maar ook wel iemand waar je in investeert. En waarvan je eigenlijk ook verwacht dat diegene in jou investeert. De Bijbel praat ook over vriendschappen. Ik wil met jullie eigenlijk opslaan Johannes 15, vanaf vers 9. En dan gaan we een stukje lezen. En ik lees dat dan voor het gemak, voor mijn gemak in ieder geval, uit de NBG-vertaling. Heb ik daar een speciale reden voor? Nou, eigenlijk niet zozeer, want het kan best wel een ouderwetse vertaling lijken in ieder geval. Alleen deze Bijbel die staat al een tijdje in de kast en dat is zo altijd eigenlijk de eerste die ik eruit trek als ik de Bijbel pak. Het is automatisme. Vanaf vers 9 en dan lezen we gewoon even tot en met vers 17. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Dat zegt Jezus dus. Blijf in mijn liefde, indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb, dan ben ik hem kwijt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geeft wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Herhaalt hij dan voor het gemak nog maar eens eventjes. En we zien vriendschap in de Bijbel op meerdere plaatsen terugkomen. Misschien wel een heel bekend voorbeeld. Wie noemt ook heel vaak zijn vrienden, laat maar zeggen, in het verhaal wat hij vertelt, dat is Job. En in het verhaal van Job zien we ook heel duidelijk hoe vrienden, ik wou zeggen, ook kunnen reageren. Niet altijd steunend of bemoedigend. Maar het zijn wel zijn vrienden. Hij noemt ze ook wel zijn vrienden. En Spreuken 27, vers 9 zegt dat vriendschap het hart verwarmt vanwege welgemeende raad. Vriendschap is ook oprecht welgemeende raad. Het hoeft niet altijd leuk of lief of een aai over je bol te zijn. Maar welgemeende raad en het verwarmt je hart. Als je weet dat iemand het beste met je voor heeft, als je weet dat iemand het goede met je wil, dan neem je die raad ook aan. En dan het stuk wat we net gelezen hebben, waarin Jezus eigenlijk zegt, jullie zijn niet meer mijn slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet, maar jullie zijn mijn vrienden. En waarom? Omdat ik jullie alles bekend heb gemaakt wat de Vader mij geleerd heeft. Het bevat een prachtige uitspraak, die ik net zei. Het is eigenlijk een belofte, een soort toezegging. Waar we op mogen bouwen en waar we ons ook in mogen verheugen. Dat lezen we in vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Die vriendschap met Jezus, die geeft ons ook vreugde. Dat is iets waar we ons in mogen verheugen, waar we blij van mogen worden. En helemaal, ja, prachtig wou ik haast zeggen, wordt het dan als we zien waarom we vrienden zijn met hem. En niet zo slaven. En dat is omdat hij datgene wat de Vader hem bekendgemaakt heeft, weer heeft doorgegeven aan ons. Jezus is niet zomaar hoe moet je dat nou zeggen, een mooi persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen. In de aanloop naar kerst, dan denken we aan de geboorte van Jezus. Het is niet zomaar een mooi verhaal wat we te vertellen hebben, of wat we gehoord hebben. Maar Jezus is eigenlijk de verwezenlijking ook van de Vader, van de liefde van de Vader voor ons hier op aarde geweest. Dat vind ik altijd zelf zo mooi, dat als we Jezus gezien hebben, dat we dan ook weten wie de Vader is. En hij zegt hier ook, alles wat de Vader mij bekendgemaakt heeft, dat heb ik ook aan jullie bekendgemaakt. Dat wil ik aan jullie doorgeven. Daarom zijn jullie mijn vrienden. En dan wordt het nog mooier als je eigenlijk achteruit gaat lezen. Dat is misschien een beetje raar, maar als je nou een paar versen teruggaat, laat maar zeggen, in het stuk. En dat is sowieso wel leuk als je de Bijbel leest, of leuk, is misschien is het zelfs goed om te doen. Als je de Bijbel leest en je hebt een stuk, en je pakt een stuk eruit, wat je eigenlijk een beetje wil bestuderen en is voor jezelf wil laten landen, lees dan ook altijd even het stuk ervoor en het stuk daarna. Dat plaatst het vaak ook wel in een bepaalde context. En dan kan je ook zien waarom zegt Jezus dat nou, of wanneer zegt hij dat nou. En zeker in de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, daar worden dingen vaak, niet altijd moet ik zeggen, maar vaak chronologisch opgeschreven. Dus dan volgen gebeurtenissen elkaar ook op. En het stuk wat we net gelezen hebben, dat staat eigenlijk direct na het stuk over de ware wijnstok. Waarin Jezus zichzelf vergelijkt met de wijnstok. En de Vader, God, is dan de landheer. En wij zijn de ranken. En als we in Jezus blijven, dan mogen we vrucht dragen. En dat is precies het stuk wat ervoor staat. En daarna gaat Jezus vertellen over die vriendschap. Eigenlijk is het dus heel mooi. Jezus is de wijnstok. Wij zijn zijn discipelen, zegt hij in dat stuk. En daarna noemt hij ons zijn vrienden. Dat is best wel makkelijk en nou ja, ook redelijk simpel te volgen, denk ik. Alleen dan moet je voor het gemak wel even vers 9 tot en met 14 overslaan. Want ja, 9 tot en met 14, dat is dan weer, je moet in mijn liefde blijven. Als je mijn geboden bewaart, in mijn liefde blijven. Net zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard. Doe dit, blijf in mij, enzovoorts, enzovoorts. Dat zijn toch weer van die... Het zou veel makkelijker zijn als dat stukje er eigenlijk niet tussen stond dan, toch? Dat Jezus gewoon zegt, ik ben de ware wijnstok, jullie zijn mijn discipelen en ik noem je mijn vrienden. En verder eigenlijk niet veel eisen of voorwaarden of zo daaraan stelt. Maar het staat er wel en in mijn optiek mag je het dan ook niet overslaan. Jezus zegt, wat we lezen in vers 12 en 13, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet en vrienden. Doen wat Jezus gebiedt. Volg zijn gebod op. En dat is te blijven in het gebod. Wat is dat dan? Dat we anderen lief hebben, zoals hij ons ook heeft lief gehad. En Jezus maakt dat vervolgens heel praktisch. Door te zeggen, als je je leven inzet voor je vrienden, dan heb je de ander lief, zoals ik jou heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. En als je kijkt naar de oorspronkelijke tekst die hier staat, dan wordt daar voor het inzetten van je leven wordt het woord titemi gebruikt. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo heel goed in Duits, maar het woord titemi. En dat geeft eigenlijk, dat betekent zoveel als plaatsing of geven aan, er zijn. Optrekken met, toewijding. Eigenlijk allemaal woorden die draaien om relatie. Relatie, relatie, relatie. Liefde. Liefde, liefde, liefde. Jezus die kwam ook op aarde. En we vieren dat over een kleine week. Om zich aan ons te geven. Om zich aan ons te verbinden. Hij is 33 jaar hier op aarde geweest. Hij heeft gewandeld met de mensen. Geleefd onder de mensen. Hij is vriendschappen aangegaan met de mensen. En Jezus heeft geïnvesteerd. Hij heeft zijn leven gegeven aan mensen. Hij heeft zichzelf toegewijd ook aan zijn vrienden. Weet je wel, aan Lazarus, aan Maria, aan Martha. Hij was er voor hun op de momenten dat ze hem nodig hadden. Soms dan dachten ze zelf wel eens dat hij te laat was, maar hij was er wel. Jezus investeerde in relaties. En dan denk ik, wij mogen ook zijn voorbeeld volgen. Als hij zijn gebod geeft, blijf in mijn liefde, dan denk ik, dan mogen wij dat voorbeeld ook opvolgen van hem. dan mogen wij ook investeren in relaties. Mogen wij investeren in vriendschappen. Waarom? Omdat dat de ultieme manier is om de liefde van God ook te laten zien aan andere mensen. Met wie moet je dan dat soort relaties aangaan? Misschien is het ook wel zo moeilijk als dat het makkelijk is om te zeggen, laten we daar dan ook maar het voorbeeld van Jezus in volgen. En laten we dan eens kijken in Matteüs 11 vers 19, van wie hij een vriend was. Ik zal het voorlezen, hoeft er niet per se op te zoeken. In Matteüs 11 vers 19 staat, de Zoon des Mensen is een vriend van tollenaars en zondaars. Dat betekent niet dat vriendschappen onder christenen onderling verboden zijn per definitie dan gelijk. Dat hoeft ook niet. Maar hoe goed zou het zijn, in mijn optiek, om ook de andere mensen eens op te zoeken. Zeker in de aanloop naar kerst. We denken er wel eens over na, ook als gemeente, van ja, wat is kerst nou eigenlijk voor een feest? Is dat een feest voor onszelf? Waar we vooral met elkaar gezellig liederen mogen zingen, waarin de kaarsjes aangestoken worden, waarin we allemaal ons eens een keertje mooi aankleden. Hè? En een ei over de bol geven. Sorry dat ik het een beetje gechargeerd zeg. Maar is dat waar kerst om draait? Of is kerst eigenlijk het feest waarin het licht naar de wereld gekomen is? En wat wij weer door mogen geven aan anderen. En als Jezus dan zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, als je blijft in mijn liefde en als je mijn geboden opvolgt. En hij zegt, mijn gebod is dat je elkaar lief hebt zoals ik ook jullie heb lief gehad. Dan denk ik, dan is voor mij in ieder geval de uitdaging misschien wel voor de komende kerst. Of voor de tijd daarna, om vriendschappen aan te gaan. Om relaties te bouwen met mensen waarvan ik weet dat ze Jezus nodig hebben. Het Oude Testament, dat leert ons ook al om onze naaste liefde te hebben. Het is een van de geboden die in het Oude Testament ook worden meegegeven. Heb je naaste lief als jezelf. De Heer uw God lief boven alles en je naaste als jezelf. En het Nieuwe Testament voegt daar met dit stuk eigenlijk nog een reden aan toe. En hij voegt daar een reden aan toe. Niet nog een gebod aan toe, maar het voegt er een reden aan toe. Waarom? Omdat Jezus ons heeft lief gehad. Met de liefde van de Vader die hij aan hem bekendgemaakt had. 2 weken terug toen hadden we hier een jeugddienst. Toen sprak Koen Nuiten. En die daagt ons eigenlijk uit om ons niet tegen te laten houden door twijfel. Om ons niet te laten afremmen door onzekerheid of nou ja, dingen die we niet zeker weten. We mogen die juist op uittrekken. Vandaag is mijn boodschap eigenlijk aan u, maak het praktisch. En Jezus geeft hier een hele makkelijke, misschien ook niet een hele makkelijke, want het kost je tijd en het kost je een investering, maar heeft ons een manier mee om de liefde van God te laten zien. Een collega van mij, waar ik naast zit, fantastische kerel, die grapt heel vaak. Rustig aan hè vriend. Of, hey vriend, zou jij niet eens even koffie gaan halen? Weet je, dat doe ik nooit natuurlijk. Anders dan hoeft hij het niet te vragen. Maar kijk, ik kan niet spreken van een vriendschap. Hè? Het is mijn collega, maar ik kan niet spreken van een vriendschap. Ik wou zeggen, ik kan nog niet spreken van een vriendschap. Misschien is het wel een soort van leuke manier van God om eens mij uit te dagen. Om in hem te investeren. Ik weet het niet. Mijn vraag aan u is, als we in de aanloop naar kerst in ieder geval ook hierover nadenken. Denk voor uzelf na. Is dit een manier die bij mij past? Kan ik door middel van vriendschap, door jezelf te geven aan een ander, door jezelf toe te wijden aan een ander, door tijd te geven, door liefde te geven, door te bouwen aan relaties, op die manier het gebod van Jezus opvolgen en in zijn liefde blijven. En want dan ben je ook de vriend van Jezus. En ik vind dat grappig, hè, als we vanmorgen Valerie hebben opgedragen, ja, dan denk je wel, zo'n klein meisje, hoe gaat zich dat later ontwikkelen? Wat voor vrienden of wat voor vriendinnen krijgt zij later? We weten allemaal dat je zeker in bepaalde fases van je leven door vrienden heel erg beïnvloed kan worden. En dan is het zaak, denk ik, om de juiste vrienden te hebben. Om zelf ook geïnvesteerd te hebben in de goede vriendschappen. En aan jullie, Erwin en Annemarie, is dan denk ik als ouder een mooie, eervolle taak om haar dat voor te doen. Om te laten zien hoe relaties werken. Hoe je met elkaar omgaat en hoe je onderling Gods liefde kan laten zien. Maar dat is niet alleen voor jullie. Wees gerust, dat geldt voor ons allemaal. Ik denk dat we allemaal die opdracht hebben. Om Jezus voorbeeld te volgen. Om een echte vriend te zijn, zoals hij dat bedoeld heeft. We zijn tenslotte in deze wereld het visitekaartje van Jezus. Amen.